In al verband, luisteraars, moet ik mij verontschuldigen, want van de vorige avond en dus van het laatste deel van 1 Korinthe 11 heb ik helaas geen opname. Ik weet inmiddels wel wat er misgegaan is, dus dat is alweer heel wat, maar het is misgegaan. En ik kom er nou ook niet meer op terug, op het laatste deel van 1 Korinthe 11. Maar waar het om ging in het laatste gedeelte moet ik toch nog even toelichten, om weer de aanloop te nemen naar hoofdstuk 12. De gedachte is namelijk dat wij leden zijn als gelovigen, leden zijn van één lichaam, namelijk van het lichaam van Christus, hetgeen tot uitdrukking gebracht wordt ook in wat wij noemen de deelname aan het avondmaal. Het komt tot uitdrukking dus in het eten van het brood en het drinken van de beker, zoals daar gezegd wordt. En in het laatste deel van dat hoofdstuk wordt er ook op gewezen dat het inderdaad mogelijk is om onwaardig te eten en te drinken van brood en beker. En de strekking daarvan is, of de betekenis daarvan is, dat men weliswaar deelneemt aan brood en wijn, maar dat men in de praktijk van het leven zich aan dat lichaam van Christus helemaal niets gelegen laat liggen. En vandaar dan ook dat dit schriftgedeelte de inleiding is, en ook een heel logische inleiding is, tussen wat nu verder volgt, of tot wat nu verder volgt in Openbaring 12, of in 1 Korinthe 12, 13 en 14. Namelijk de beschrijving van hoe de gemeente als zodanig, als lichaam van Christus, zou functioneren. En de gedachte is dat elke gelovige een functie heeft in dat functioneren van de gemeente. En dus dat wij als gelovigen ons dagelijks bewust zouden zijn van de verantwoordelijkheid die wij dragen met betrekking tot andere gelovigen. En dus een verantwoordelijkheid die wij allen hebben in onze dienst aan de Heer zelf onder het nieuwe verbond. Want dat is waar het over gaat. En de gedachte van 1 Korinthe 11, van het laatste deel, was ook inderdaad dat de kans bestaat dat wanneer wij niet op de juiste wijze functioneren, ons daarvoor niet beschikbaar stellen, zal ik maar zeggen, of daaraan onttrekken, dat de Heer zelf dan inderdaad ingrijpt. En de apostel zegt daar dan ook dat dat de reden is waarom er in deze gemeente in Korinthe vele zwakken zijn, vele kranken en waarom zelfs vele slapen. Dat wil zeggen, ontslapen zijn. Ik heb gezegd, de kans bestaat nou eenmaal dat als we de Heer te veel in de weg lopen, dat hij ons gewoon aan de kant zet. En waar die kant precies is, dat doet er niet veel, doet er niet toe. Maar hij zou het doen. Het kan zelfs uitlopen in een vroegtijdig ontslapen. Dat is nou eenmaal zo. Staat hier, dus het blijft gewoon bijbelse waarheid. Want wij als gelovigen zouden de Heer dienen. Dat we dat niet doen, dat is één zaak. Dat we bovendien de dienst aan de Heer van anderen verhinderen of in de weg lopen, dat is een nog andere zaak. En daarover spreekt de apostel dan in deze sterke woorden, toch? In het laatste deel van 1 Korinthe 11. Daarna neemt hij gewoon hoofdstuk 12 de draad op en komt gewoon tot een uiteenzetting over het functioneren van de gelovigen als leden van het lichaam van Christus en daarmee als leden van de gemeente. En onder de gemeente versta ik, tenzij anders vermeld, nooit de plaatselijke gemeente, maar ik versta er altijd onder het lichaam van Christus, de gemeente als zodanig. Hè? Het huis Gods, of hoe het maar genoemd mag worden. En in het Latijn de una sancta, vind ik altijd een prachtige term. Hè? Want die haal ik dan aan, niet om aan te geven dat ik ook nog een stukje Latijn ken, want het is nauwelijks zo. Maar wel om aan te geven dat weliswaar de term bekend is, maar dat men zich gewoonlijk van de inhoud van de term niks aantrekt. Want meestal houdt men zich bezig met eigen organisatie, plaatselijke gemeente, of misschien iets groter dan plaatselijke gemeente. En men zegt te geloven in de ene algemene christelijke kerk, want dat is dan de volle uitdrukking in het Nederlands. Maar gewoon trekt men zich daar helemaal niks van aan. Dat heb ik meerdere malen ook in de praktijk gemerkt. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. De apostel zegt dan in hoofdstuk 12 vers 1 van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Dat woord gaven heeft men ingevoegd. Men kan het ook weglaten, dan wordt het gewoon geestelijke dingen. Want dat is ook eigenlijk waar het over gaat. Het gaat over geestelijke zaken in het algemeen. En in de brief, of in dit hoofdstuk, wordt dan gesproken over het functioneren van de gelovigen. Dat heeft alles van doen met de geestelijke dingen. Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. De suggestie is dat men inderdaad onwetend is, zoals trouwens uit het voorgaande hoofdstuk ook bleek. En dat is in onze dagen nog steeds zo. Want velen komen helaas dan toch niet verder dan de gedachte dat zij gelovigen zijn en daarom in de hemel komen als zij sterven, enzovoort. En dat is wel een erg armetierig geloof, moet ik u zeggen. Niet dat het onbijbels zou zijn, maar de Bijbel leert heel wat meer dan slecht dat. Waar het om gaat namelijk is dat als wij gelovigen zijn, hebben wij inderdaad eeuwig leven. Maar de bedoeling is dat het leven ook geleefd zou worden en gesteld zou worden in de dienst aan God en in de dienst, in de dienst van het werk Gods in onze dagen. Het werk Gods in onze dagen is nog steeds niks anders dan de verzameling en de opbouw van de gemeente. Wij zouden daar niet onwetend over zijn en zouden ons bewust zijn dat de Heer voor een ieder van ons als gelovigen een bepaalde gave heeft. Laat ik het woord maar meteen gebruiken. Een bepaalde gave. Of misschien meerdere gaven, maar in de praktijk maakt dat niet zoveel verschil. Ik kom er zo op terug, uiteraard. Er staat dan in vers 2, gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Dat wil zeggen, daar konden ze ook niet zoveel aan doen. Ze werden tot de stomme afgoden heen getrokken, want dat maakte nou helemaal deel uit van de cultuur. En men werd daarheen dus geleid. Stomme afgoden heten ze. En tegenwoordig moet je dan bijvertellen wat het betekent, stom. Het betekent dat ze niet spreken kunnen. Eigenlijk zou je dat meteen, zou je daar een vraagteken bij moeten zetten. Is dat zo? Kunnen ze niet spreken? Mijn antwoord is ja, ze kunnen wel spreken. Ik geloof ook dat stom hier betekent dat ze weliswaar kunnen spreken, maar dat ze in elk geval niks zinnigs te vertellen hebben. En onder niks zinnigs versta ik dus alle leugen. Want een leugen heb ik nog nooit als zinnig kunnen beschouwen. En ik denk dat dat bijbels verantwoord is. En ik zeg dus dat afgoden weliswaar ooit spreken, maar niks, ze hebben in ieder geval niks zinnigs te vertellen. Dat ze spreken is duidelijk genoeg, want ze worden ook beschouwd als leraren zelfs. Hè. Er staat zelfs, eerder in deze brief stond zelfs dat afgoden zijn in de praktijk gewoonlijk demonen. En in 1 Timotheüs 4 is, geloof ik, schrijft de apostel, dat er zelfs gelovigen zijn die zich begeven tot leringen der demonen. En als ze wat kunnen leren, dan spreken ze dus op een of andere wijze. Echter, geen zinnige dingen. En daar gaat het maar om, hè. Ze hebben niks zinnigs te zeggen. Leugengeesten worden ze ook genoemd. Nou goed. Gij weet dat gij heidenen waart tot de stomme afgoden heen getrokken. Stomme, ik kan het ook niet helpen, zo spreek je dat uit, hè. Stomme afgoden heen getrokken. Voor mijn part mag het ook in de wat meer populaire betekenis laten staan. Vind ik wel aardig. Want ik ben er uiteraard niet op uit om deze afgoden eer te bewijzen. Dus, stomme afgoden. Vooruit. Nadat gij geleid werd, dat was zo vroeger. En omdat dat vroeger zo was, zegt de apostel, daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt. Waarmee gesuggereerd wordt dat er andere geesten zijn die Jezus wel een vervloeking noemen, dus spreken ze toch. Maar niks zinnigs, uiteraard. Kortom, leugens. Dat niemand die door de geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En dezelfde waarheid nog een keer, maar dan van de andere kant bezien. En niemand kan zeggen, Jezus de Heere. Eigenlijk gewoon niemand kan zeggen, Jezus, of Heere Jezus, want dat is eigenlijk waar het om gaat. Met de nadruk op Heere overigens. De gedachte is dat niemand kan zeggen dat Jezus zijn persoonlijke Heer is. Want dat blijkt binnen het verband in elk geval de betekenis van de uitdrukking te zijn. Dan door de Heilige Geest. De gedachte is namelijk dat wij als gelovigen Jezus als onze Heer zouden erkennen. Niet zozeer van dat hij de officiële naam of titel Heer draagt, maar het gaat hier natuurlijk om de praktische consequenties daarvan. Als hij Heer is, dan zouden wij hem dienen, want dat is wat de uitdrukking in de praktijk betekent. En als iemand de Heer Jezus als de Heer, en dus meester om de andere uitdrukking te gebruiken, erkent, dan kan dat alleen door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dan kan dat alleen doordat men zelf de geest van die Heer, de geest van Christus, dan wel de geest Gods, ontvangen heeft. En dat is ook een belangrijk thema natuurlijk in dit hoofdstuk, want later wordt gezegd dat wij leden zijn van dat ene lichaam van Christus, maar dat is alleen zo omdat wij het leven, namelijk de geest van Christus, hebben ontvangen. En waar het leven van Christus in ons is, vormen wij uiteraard één lichaam. Maar ook daar komen we uiteraard nog op terug. Maar de gedachte is dus simpelweg deze. Als wij wedergeboren zijn en het leven van Christus in ons hebben, dan zou dat in de eerste plaats tot uitdrukking komen in dat wij de Heer Jezus ook daadwerkelijk als onze Heer erkennen. En dus bereid zijn hem te dienen. Nee, we zouden dat ook doen, hem dienen. Maar de Bijbelse gedachte in het algemeen is in de eerste plaats dat we bereid zouden zijn hem te dienen. En of het daarna gebeurt, dat ligt niet zozeer aan ons, maar het ligt aan hem. Dat wil zeggen, het hangt er vanaf welke gave hij ons daartoe geeft, is de gedachte. Daarmee sluit ik aan bij de hele strekking van de Hebreeënbrief, waar staat dat wij zouden naderen tot de troon der genade. En ik zeg het nu maar verder in eigen woorden. Opdat wij ons zouden onderwerpen aan degene die op de troon zit. En wij zouden dus daarmee ook in de praktijk dienaren zijn van degene die op de troon zit. Of nog anders, wij zouden dienaren zijn van datgene wat op de troon zit, namelijk genade. Nou ja, Christus natuurlijk, degene die er, Christus, maar er staat de troon der genade, want genade heerst en de gedachte is dat wij ons dus onderwerpen aan het nieuwe verbond en dienaren van het nieuwe verbond zouden zijn. Zodat prediking van de wet meteen afvalt, daar is de Heer niet mee gediend. Want de wet is ook niet onze Heer. De wet zit niet op de troon, Romeinen 5, Romeinen 6, maar genade zit op de troon, Romeinen 5, Romeinen 6, heel de Hebreeënbrief. Om maar even wat dwarsstraten te noemen dan, want ja, dat vind je natuurlijk toch in alle brieven terug, hè, deze waarheden. Goed. Maar deze eerste inleidende versen gaan erover dat de mens, of dat deze Korintiërs van nature de afgoden dienden. En dus onder directe leiding stonden, om zo te zeggen, van de afgoden, namelijk de demonen. Maar aan de andere kant, ze zijn wedergeboren en de bedoeling is nu dat zij de Heer Jezus zouden dienen. Dat zij Jezus zouden dienen als Heer en ze zouden dat doen door de Heilige Geest. Die in hen woont en waardoor ze, of door wie zij gedoopt zijn, tot één lichaam. En hetzelfde geldt uiteraard net zo goed voor ons. Waarna de apostel spreekt over hoe die dienst er dan uitziet, daar bestaat ontstellend veel misverstand over natuurlijk. Dat weet u, dat weet ik, over wat hier allemaal staat over die geestelijke gaven. Ik doe mijn best om daar niet al te veel op in te gaan, want dat leidt zo verschrikkelijk af. En het is net of ik ergens tegen sta te spreken, in plaats van ergens voor. Dus ik hou me maar zo dicht mogelijk nu gewoon bij wat ik meen dat hier in dit hoofdstuk naar voren gebracht wordt. Er staat namelijk, vers 4, er is verscheidenheid der gaven, want hoe dan ook, wij zouden Jezus als Heer erkennen door de Heilige Geest. Vers 3, de Heilige Geest die in ons woont, aan wie wij allen gedrenkt zijn en door wie wij of in wie wij allen gedoopt zijn, met de uitdrukkingen uit vers 13... En de gedachte is dan dat wij God zouden dienen door die werking en door het leven van die geest in ons. Maar dan staat er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En dat staat er 3 keer achtereenvolgens, waarmee wordt uitgedrukt dat er weliswaar in de eerste plaats sprake is van gemeenschap. Het gaat namelijk om dezelfde geest. Maar dat er aan de andere kant wel degelijk sprake is van verschil tussen gelovigen onderling. En dat is een verschil wat niet louter bepaald wordt door het verschil wat er is ook naar de oude mens. Maar hier gaat het in het bijzonder om het verschil wat er ook is in functie die verschillende gelovigen hebben in die enezelfde gemeente. Er is dus niet alleen verschil van nature, maar hier gaat het meer om het verschil van die kinderen Gods. De wijze naam gaat over het verschil in de wijze waarop God dan wel de Heilige Geest en ieder van ons in het bijzonder, dat is de term die gebruikt wordt, gebruiken wil. We hebben dus een verschillende functie. En zeker niet allemaal dezelfde. Het werd ook uitgebreid gezegd vanaf vers 28, of vanaf vers 29 bedoel ik. Zijn ze alle apostelen, zijn ze alle profeten, zijn ze alle leraars, zijn ze alle krachten, hebben ze alle gaven der gezondmaking, spreken ze alle met menigelei talen, zijn ze alle uitleggers, allemaal vraagtekens erachter. En dit is een prachtig voorbeeld van retorische vragen, u weet wel, hè. Die vragen waarvan het antwoord zo zonder meer vaststaat en daarom ook niet, wordt het ook niet gegeven. Het antwoord op al die vragen is nee. En het is ook niet de bedoeling. Net zo min als alle leden van het lichaam, voeten of handen of oren of ogen of neuzen, wat hadden we nog meer, zijn. Integendeel, verschil is er. En dat is wat hier in vers 4, 5 en 6 drie keer achtereenvolgens wordt gezegd. Met verschillende woorden overigens, zodat de gedachte als zodanig niet misverstaan kan worden. In zichzelf is dat trouwens een stijlfiguur hoor, zo'n drievoudig parallelisme. Komt nogal eens wat keer in de Bijbel voor. Maar het is altijd om een grote aandacht voor te vragen om er nadrukkelijk bij stil te staan. Er is verscheidenheid der gaven. En verscheidenheid wil zeggen verschil. Namelijk het gaat om scheiding. De een is de ander niet. Ze zijn onderscheiden, is bij een andere gelegenheid de term. Er is verscheidenheid der gaven, niettemin, het is toch dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, niettemin, het is toch dezelfde Heere. En ik vestig er eerst aandacht op dat wat in vers 4 heet geest, heet in vers 5 gewoon Heer. Heb je dat? Voor degenen die problemen hebben. Dat betekent gewoon dat de geest die in ons woont niemand anders is dan de Heer zelf. Het is de geest van Christus en daarom Christus, maar dan als de onzienlijke. En vandaar de term geest. Het is de werking, het is het leven van Christus, maar als zodanig niet te zien. En daarom heet het geest van Christus. Maar de geest is Christus en Christus is de geest. Sommigen krijgen dan problemen met de leer van de drie-eenheid. Hè? Maar je krijgt geen problemen met de leer van de drie-eenheid. Hebben jullie? Waarmee uit de reactie blijkt dat voor velen de leer van de drie-eenheid inderdaad de enige leer is. En drie-eenheid kent men niet. Merkwaardig is dat. Maar dat thema gaan we nou niet op in. Hè? Dus er is verscheidenheid gaan, het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, het is dezelfde Heere. En nou nog één, er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Zodat de geest uit vers 4 dezelfde is als de Heere uit vers 5 en als God uit vers 6. De Heere is God, de geest is God. Heb je dat? Over één, hier heb je dus ook een vorm van drie-eenheid, hè? Voorbeeld van drie-eenheid. Geest, Heere, God. Dus gewoon drie keer hetzelfde. En we dienen ons te realiseren dat het inderdaad gaat om onze Heer, degene wie wij onderdanig zouden zijn. Het gaat om onzienlijke dingen, daarmee geest, maar daarmee tegelijkertijd ook leven. En bovendien, het gaat om de werking van God zelf in ons en we zouden dat niet onderschatten. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat wat in vers 4 gaven heet, heet in vers 5... bedieningen. En in vers 6 heet het werkingen. Zodat als gevraagd wordt, wat is dat eigenlijk zo'n gave? Dan is het antwoord, het is een bediening. En een bediening is een plechtig woord voor dienstwerk. Met de nadruk op dienst. Namelijk ondergeschikte positie. Dienen, heeft alles met nederigheid te maken enzovoort. Dienstwerk. En het wordt ook genoemd een werking. Zodat de gaven die wij hebben ontvangen, wellicht, bestaan uit werkingen. En ik vestig er met grote nadruk de aandacht op, omdat die opvatting, en zo staat het hier, volstrekt in strijd is met de gangbare opvattingen, de meeste gangbare opvattingen althans, met betrekking tot deze gaven. Want het probleem is dat gewoonlijk gedacht wordt dat wij van de Heer gaven ontvangen. Dat is natuurlijk juist, want dat staat hier. Maar onder gaven verstaat men dan bepaalde capaciteiten. Dat wil zeggen, wij zouden dan, is het idee van God zelf, bepaalde mogelijkheden ontvangen, bepaalde aanleg zal ik maar zeggen. Het idee is dan dat we door God in staat gesteld worden om bepaalde dingen te kunnen doen. Heb je dat? Zoals wij zeggen dat mensen van nature is dan dikwijls de gedachte bepaalde gaven hebben. Van nature hebben ze een bepaalde aanleg. En het idee is dan dat wij als kinderen gods op grond van onze wedergeboorte ook bepaalde aanleg hebben meegekregen. Dat is een voor de hand liggende vergelijking. En het klinkt heel overtuigend, maar het is in strijd met de schrift. Zodat je maar ziet dat je met redeneringen moet oppassen. Maar dat zeg ik natuurlijk al jaren. De redenering mag nog zo mooi zijn. In vele gevallen is het gewoon onbijbels en kun je het wel vergeten. Dat is hier ook zo, want de gedachte is niet dat wij van God of van de geest de mogelijkheid ontvangen om iets te kunnen, maar wij ontvangen van God, dan wel van de geest, de verantwoordelijkheid om iets te doen. Hebben jullie? Wat wij ontvangen is een bediening, staat er gewoon in vers 5. In vers 4 staat het is een gave. Vers 5 zegt die gave is een bediening. En dus in de praktijk een verantwoordelijkheid. We worden in een bepaald dienstwerk gesteld door God. Niet wij ontvangen de mogelijkheden om te dienen. Nee, hij geeft ons de verantwoordelijkheid om te dienen. En dat komt precies van de andere kant namelijk. En dat begrip bediening wordt dan nog eens een keer aangevuld met de term werking, vers 6. Want het gaat inderdaad om werk. De gave die wij eventueel ontvangen, is de gave om voor de Heer te mogen werken. En ja, in verband van dit schriftgedeelte wordt dat gewoonlijk helemaal over het hoofd gezien. Merkwaardigerwijs in andere schriftgedeelten staat het veel explicieter dikwijls. Ik denk het bijzonder aan de apostel Paulus in dit verband altijd. Aan zijn uitspraak bijvoorbeeld in Efeze 3, maar hij doet meer van die uitspraken. Hij zegt in vers 7, daar spreekt hij over het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Kijk, dan kom je bij bediening terecht, dienstwerk. Hij zou het evangelie bedienen. Hele oude term in het Nederlands is bedienaar des heiligen evangeliums. Volgens mij is dat Latijn en Nederlands door elkaar, maar ik kan me vergissen. Maar laten we zitten. Een bedienaar, men zou het bedienen. Maar hier staat evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, vers 7. Naar de gave der genade Gods. Waarmee je twee keer hetzelfde zegt, want gave en genade zijn natuurlijk synonieme begrippen. Maar gave. Welke gave heeft Paulus dan ontvangen? Om het evangelie te kunnen bedienen, is de vraag, en het antwoord is nee. Hij heeft de verantwoordelijkheid gekregen dat hij het evangelie moet bedienen van Gods wegen. Nou ja, als je niet wil, dan moet hij dat zelf maar weten. Maar als je de Heer wil dienen, dat is het werk wat de Heer hem te doen geeft. De werking, heb ik het andere woord uit 1 Korinthe 12. Zie je wel? Paulus werd door de Heer gegrepen om hem te dienen. En als hij gevraagd zou hebben, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Zegt de Heer, nou, hier heb je werk. Dit is het werk wat je doet, alsjeblieft. En dat kreeg hij dus. En dat was dus zijn gave. Hij zegt het ook. Hij zegt, evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is. Dat is drie keer gegeven dus. Naar de werking zijner kracht. Zie je, het is een werking. En het komt voort uit de kracht Gods en dus uit de geest Gods. Naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Hoeveel keer heeft hij nou gezegd dat dat zijn gave is? Zijn gave is niet dat hij dat kan. Zijn gave is dat dat zijn werk is. Dat hij dat moet dus eigenlijk. Dus een iets te sterke uitdrukking wellicht. Maar als hij de Heer wil dienen, zit er niks anders op. Dan moet het zo. Want wij zouden niet onze eigen dienst kiezen. Integendeel, wij zijn niet de baas. Het is ook zeker niet zo dat wij zelf zullen bedenken wat we doen zullen. We bieden dat de Heer dan aan, alsjeblieft. En dan mag hij er blij mee wezen. Waarna wij hem verzoeken om ons toch alsjeblieft daar nog bij te helpen ook. Begrijp je wel? Zo zit het dus niet. Het zit totaal andersom. Namelijk, wij zouden de loopbaan lopen. Ik citeer uit Hebreeën 12 voor de gelegenheid. Dus toeval, want ik had net zo goed ergens anders vandaan kunnen citeren. Maar Hebreeën 12, wij zouden de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Door wie? Er staat er niet, wij zouden de loopbaan lopen die wij onszelf voorgesteld hebben. Of wij stellen ons voor onze eigen loopbaan te lopen. Wij zouden ons helemaal niks voorstellen, hij stelt ons wat voor. Hij stelt ons een loopbaan voor. En die zouden we lopen. En wanneer wij een andere loopbaan lopen waarvan wij menen dat God er wel van gediend zal zijn, dan zal blijken dat dat niet het geval is. En dan zal ook blijken dat hoe goed wij ook ons best gedaan hebben, daarvoor geen loon, dan wel kroon, verkregen zal worden in de toekomst.
Maar dit gaat eerst natuurlijk vers 17 van hoofdstuk 1 vooraf natuurlijk. Als je die gaat van de wijsheid, vers 17 van hoofdstuk 1 van de
geest. Ja.
Dat
gaat hier aan vooraf bedoelen. Ja, ja, Efeze 1. Kijk, Efeze 1 spreekt over de geestelijke zegeningen die wij hebben ontvangen. Maar deze hoofdstukken, waar ik het nu over heb, zeker 1 Korinthe 12, spreekt niet zozeer over wat wij in beginsel op grond van wedergeboorte van God ontvangen hebben, maar spreekt vervolgens over de wijze waarop wij God zouden dienen. En het punt is dat wij, wat systematisch gesproken, wat methodisch gesproken, tweemaal genade hebben ontvangen. Zo heet het trouwens ook in Johannes, hè? Johannes 1. Genade voor genade. Dan wel genade op genade, want het is hetzelfde. Genade namelijk om behouden te worden, om kind van God te worden. En genade vervolgens om hem te mogen dienen.
En zo ook met de geest.
En dus te kunnen dienen. Vanzelfsprekend, want hij geeft ons daartoe, let op het woord gaven, hij geeft ons daartoe de mogelijkheid. Het zijn echt twee verschillende dingen. Maar het gaven van de apostel Paulus bestaat dus daaruit. Niet uit zijn vermogen om bepaalde dingen goed te kunnen uitleggen, of om zijn vermogen om goed het evangelie te kunnen prediken of iets dergelijks. Zijn gave is dat hij die dingen zou doen. Dat is zijn verantwoordelijkheid om te doen. Dat zegt hij later trouwens ook. Hij zegt of ik het nou vrijwillig doe, of ik het nou gewillig doe of niet, maakt niet uit. De verantwoordelijkheid, dat wil zeggen de uitdeling, zegt hij dan, het rentmeesterschap, letterlijk, oikonomia, is mij toebetrouwd. Hij zegt, ik moet het wel doen. Er zit niks anders op. Hij verontschuldigt zich zelfs bij de Corinthiërs dat hij hen lastig valt met zulke lange brieven waar ze niet van gediend zijn. Maar hij zegt, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik moet nog eenmaal de Heer dienen. Dat moet zo. Zie? En dat is zijn gave. Niet dat hij dat kan, maar dat hij dat moet. Ja.
En die een zegeling is. En als dat hier in de 17 van Efeze 1 staat, ook dat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader, heeft gegeven de geest der wijsheid. Kijk, dat zeg ik nou. Ze hebben de geest ontvangen en hier de geest der wijsheid. Dus
ja, maar dit
stel die weg als van genade op genade.
Ja, maar dit zijn niet die geestelijke gaven waarover 1 Korinthe 12 spreekt, hoor, in Efeze 1, vers 7.
Dat hij u geeft.
Jawel, jawel. Waar het in Efeze 1 om gaat, is dat wij wijsheid zouden ontvangen van God om Christus te leren kennen. Maar dat valt niet in de categorie geestelijke gaven zoals het ingezet in 1 Korinthe 12. Want daar gaat het om onze dienst aan hem. En het staat natuurlijk wel mee in verband. Kijk, alle dingen staan met elkaar in verband, dus dat zegt niet zoveel. Maar laat ik dan de draad opnemen vanuit Efeze 1, voor alle duidelijkheid, hè. Efeze 1 leert ons in de eerste plaats met welke geestelijke zegeningen wij gezegend zijn. Toen wij tot geloof kwamen, meer niet. Fundamenteel. En daarna, in dat gebed van de apostel Paulus, vanaf vers 15 zal ik maar zeggen, zet hij uiteen, zij het dan in de vorm van een gebed. Maar ja, het is een uiteenzetting, anders had hij dat gebed niet aan Efeze hoeven schrijven, had hij het gewoon tot de Heer kunnen uitspreken. Hè? Maar hij schreef dat gebed aan de gemeente in Efeze. Dus hij zet uiteen hoe dat nou eigenlijk zit met onze positie als gelovigen. De gedachte is namelijk dat wij zouden weten, vers 18, dat wij zouden weten, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Een eenvoudige gedachte is dat wij zouden leren verstaan hoe al wat de schrift zegt over Christus, over de Messias dus, in het Oude Testament al, ook en tegelijkertijd van toepassing is op ons, op degene die geloven. Lees me mee. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En wat is de hoop van zijn roeping? Waar is hij toe geroepen, Christus? Tot zoonschap. Dat was zijn roeping en die is tot op zekere hoogte vervuld. Officieel is hij vervuld namelijk. En dan, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Maar u zult begrijpen dat zijn roeping en zijn erfenis twee keer hetzelfde is. Want in beide gevallen gaat het om erfrecht, namelijk zoonschap. Roeping is tot zoonschap. En het wezen van zoonschap is de erfenis. Een aanstelling tot zoon, namelijk het ontvangen van de erfenis. Vandaar die twee dingen achter elkaar. Welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. En dan staat er achter die beide uitdrukkingen dus feitelijk, in de heiligen. Want de punt en in betekent, ik vertel het altijd, altijd hetzelfde verhaal. Het is ook geen smoesje, geen truc die ik nou bedenk of zo. In betekent altijd in nauwe gemeenschap, in verbondenheid met. Samen met, in geheel met. Want het punt is dat de roeping van Christus en de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis enzovoort, is ook inderdaad onze roeping en het is ook inderdaad onze erfenis. Niet alleen hij zal tot zoon gesteld worden, hetgeen inmiddels gebeurd is, wij zouden met hem tot zoon gesteld worden. Begrijp je wel? Is nu helemaal zo? Hij zou namelijk, dat is Romeinen al hoor. Ja, de eerste brief van het Nieuwe Testament. Hij zou namelijk de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Mede-erfgenamen dus, en feitelijk mede-eerstgeborenen. Want de gedachte is dat hij tot eerstgeboren zoon werd aangesteld bij zijn opstanding. En de gedachte in Romeinen 8 is dat wij onderweg zijn naar, namelijk geroepen zijn tot onze aanstelling tot zonen. Helaas weggegleden in de vertaling met aanneming tot kinderen. Ik kan bijna mijn keel niet uitkrijgen, ik vind het zo'n slappe uitdrukking. En hij lijkt op geen manier op de oorspronkelijke uitdrukking. Maar aanstelling tot zonen. En alleen eerstgeborenen worden tot zonen gesteld, officieel. Nou, daarheen zijn wij onderweg in navolging van de Heer Jezus. Vandaar dat al die brieven spreken over dat we navolgers van Christus zouden zijn. Zijn voorbeeld zouden navolgen, in zijn voetstappen zouden wandelen. Want als we dat doen, komt hetzelfde punt uit namelijk. Aanstelling tot zonen. Met andere woorden, wij zouden leren hoe onze positie en roeping, erfenis, heerlijkheid, hoe het maar heet, dezelfde is als die van Christus. Vandaar dat bestudering van wat de gemeente voor een ding is niet zoveel zin heeft. Men zou bestuderen wie Christus is. Daar gaat het maar over. En dat zegt de apostel. Het probleem is echter dat wij mensen geneigd zijn te bestuderen wie wij zelf zijn. En eventueel dat wij gelovigen zoeken in de Bijbel naar hoe dat staat met de gelovigen. En je vindt het eigenlijk nooit. Want pas als je leert verstaan wie Christus is, leer je verstaan wat de gemeente is en wie wij dus zijn. En eventueel wat onze toekomst is. Maar dat veronderstelt dat we eerst onszelf vergeten en ons oriënteren op de Heer Jezus Christus. Want via hem leren we onze eigen positie kennen. Ook in de praktijk. Overigens, die ligt vast in onze verbondenheid met hem. Welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen? En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons? Zijn kracht die aan ons werkt dus. De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Welke kracht is dat? Is dat de vraag? En het antwoord is, het is de kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. De goede lezer, die moet nou meteen de vraag stellen, is het dan zo dat ook wij, want die kracht werkt toch in ons, is het dan zo dat ook wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij? De meesten zullen antwoorden, nee, dat komt pas in de toekomst. Maar het antwoord is gewoon ja. En ik kan het rustig zeggen, want dat is gewoon wat er verder staat. Namelijk, vanaf 2 vers 1, u heeft hij medelevend gemaakt. Waren wij dood dan? Ja, wij waren dood. Een heel lang tussenverhaal. En de korte draad weer opgenomen in vers 5 of vers 4. Maar God, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En dus, maar dat staat er nou niet meer bij. En dus ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende enzovoorts. En als er dan staat, God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, betekent dat God ook alle dingen aan onze voeten heeft onderworpen. Dat staat er ook. Op andere gelegenheid ook, zelfs in de Korinthebrief. Alle dingen zijn uwe, enzovoort. Weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen, de engelen zullen oordelen, enzovoort. We staan daar ver boven. Kijk, en om die wijsheid te verkrijgen, is nogal wat voor nodig. Mede omdat die gedachte als zodanig, of moet ik gewoon zeggen die leer. Mede omdat die gedachte als zodanig weliswaar in het Oude Testament voorkomt. Dat kan ik makkelijk genoeg aantonen. Hoeveel schriftplaatsen wil je hebben? Zo uit hoofd. Dat is helemaal geen probleem. Maar niettemin in het Oude Testament bedekt is. Dat wil zeggen, het staat er wel, maar er komt nogal wat voor kijken om het te begrijpen. Je leest er namelijk overheen. Het staat er soms wat cryptisch. Of het staat er in de vorm van beeldspraak. Of wat het ook maar wezen mag. Maar in ieder geval, het is daar bedekt. En het heeft een belangrijke reden van Gods kant. Namelijk, hij wil niet dat iedereen dat maar zo begrijpt. Om een eenvoudige reden. Omdat dat, ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeggen ga. Omdat deze dingen nogal persoonlijk zijn. Van God zelf namelijk. En van Christus. Het gaat om de persoon van Christus zelf. En daarna gaat het erom hoe wij zondaren uit genade en anders niks deel krijgen, dan wel kunnen krijgen, dan wel deel gekregen hebben, kan allemaal hoor, maar deel gekregen hebben aan het wezen, of anders zeg gewoon het lichaam van hemzelf. En dat is een gedachte die hij voor een wereld, een ongelovige wereld die hem verwerpt, gewoon verborgen houdt. Bewust. Geldt trouwens voor meer Bijbelse waarheid, maar in het bijzonder geldt het voor deze Bijbelse waarheid. En hij blijft verborgen voor degene, dus een gewoon Bijbels beginsel, het blijft verborgen voor degene die zich aan de schrift niet onderwerpen. En het wordt geopenbaard, bekendgemaakt aan degene die zich aan de schrift onderwerpen. Dat wil zeggen, God op zijn woord nemen en hem zoeken. En dan maakt hij zich bekend. Dat is het gewone beginsel van de verharding, de bedekking, zoals dat zoveel in de Bijbel voorkomt. In bijzonder ook in 2 Korinthe, natuurlijk Korinthe, in 2 Korinthe 3. Maar waarvan gezegd wordt dat God zelf, dan wel de Heer zelf, dan wel Christus zelf, de bedekking zal wegnemen. Met andere woorden, het ligt niet aan ons om die bedekking weg te halen. Dat kunnen wij namelijk niet. Maar het is de Heer zelf die eventueel de bedekking wegneemt. Vandaar dat ik me ernstig zorgen maak over degene die al jaren kinderen gehad zijn en dan nog blijven volhouden dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet zou voorkomen. Want dan vraag je je af, of dan stel je vast dat de bedekking dan zeker niet weg is. En dan vraag je je af waarom de Heer dan die bedekking nog niet weggenomen heeft. Nou, dat was een harde uitspraak. Nee, het was niet persoonlijk bedoeld. Maar ik meen het volle 100%, want dat is wat ik in de Bijbel lees gewoon, hè. En hier in Efeze lees ik dus ook, dit ook. Want de apostel zegt niet wat ik nu net zei, namelijk dat al onze zegeningen vastliggen in de oud-testamentische uitspraken over Christus. Hij zegt, ik bid u dat God u geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dat God u geven verlichte ogen van uw verstand, hebben ze vertaald. Want dat vonden vertalers het meest voor de hand liggen. Maar er staat hard. Wat soms best vertaald kan worden met verstand hoor, want het gaat gewoon om het de inwendige mens. Maar ik prefereer bij nader inzien toch gewoon hart, gewoon de meest letterlijke vertaling. Want het hart in de Bijbel is de zetel, volgens de Bijbel, is de zetel van het geloof. En het punt is gewoon dat openbaring van deze dingen, openbaring van deze waarheid, ontvangt men alleen op grond van geloof. Is recht evenredig met het geloof dat we hebben. En daarmee met de mate waarin wij trouw, ander woord voor geloof, hetzelfde woord. Maar ander woord in het Nederlands bedoel ik, maar in het Grieks hetzelfde. Is de openbaring die wij in deze dingen krijgen, is recht evenredig met de mate waarin wij trouw zijn aan de Heer en zijn woord. Is dus recht evenredig met de mate waarin wij God en zijn woord geloven. Dat klinkt ernstiger, maar het is nou eenmaal precies hetzelfde. En waar wij aan hem trouw zijn, zal hij de bedekking wegnemen. Dat is het verhaal. En zo staat het in 2 Korinthe. Alleen wij zijn geneigd dit soort dingen wel toe te passen op het Joodse volk, maar niet op onszelf. En dat is een misverstand. Uiteraard. Nou goed. Maar hem te kennen. Bovendien, ik moet nog even aanvullen wat ik net zei. Ik zei, Paulus, zegt je niet wat ik nu zeg, namelijk dat onze zegeningen vastliggen in de uitspraken in het Oude Testament over Christus. Daarna zeg ik, hij zegt het wel, maar daar lezen we ook gewoonlijk overheen. Dat heb ik trouwens ook jarenlang gedaan. Hij zei het wel, namelijk in de voorgaande versen. Want wat ons niet zou moeten ontgaan, is dat als de apostel vanaf vers 3, zal ik dan maar zeggen, of eigenlijk vanaf vers 4, maar je kan vers 3 meenemen, dat als de apostel vanaf vers 3 van hoofdstuk 1 uiteenzet welke de zegeningen zijn die wij hebben ontvangen, dan mag het ons niet ontgaan dat al die zegeningen die hij noemt, zo zonder meer zegeningen zijn die ontleend zijn aan oud-testamentische uitspraken, die hier toegepast worden op de gemeente. Maar in het Oude Testament waren ze van toepassing op Christus en op Israël. Waaruit dan, ben je allemaal nog wakker? Waaruit dan bovendien volgt dat wij Israël zijn, maar daar krijg je helemaal problemen over. Maar het is wel zo. Hè? En als je de problemen hebt, laat ik het toch weer weg. Dat geeft verder niet. De andere keer dan maar weer verder. Hè? Maar het is wel zo. Ik heb dat een keer zwart op wit gesteld. Dus wie geïnteresseerd in is, dan kan het zo nagelezen worden. Ik heb wel eens gezegd, en ik blijf het volhouden, dat in heel de Efezebrief niks staat dat niet is gebaseerd, letterlijk, dikwijls onder letterlijke aanhaling, op de oud-testamentische uitspraken over Christus en over Israël. Per slot van rekening, onze uitverkiezing was de uitverkiezing van Christus en was de uitverkiezing van Israël. Onze roeping, onze predestinatie, vers 5, tot aanstelling tot zonen, was die van Christus en die van Israël. Enzovoorts. De genade die wij hebben ontvangen, waarmee wij begenadigd zijn, was de genade van Christus, zowel als de genade van Israël. Nieuwe verbond namelijk gewoon, dus niks moeilijks aan, hè. De verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, is die van Christus zelf, zowel als van Israël. Die van Christus zelf heb je misschien moeite mee. Nou ja, dan laat ik hem even weg. Hè? Maar ik zeg altijd maar zo, als een zondaar voor altijd verloren is en de Heer droeg onze zonde, waarom is hij dan niet voor altijd verloren? Omdat hij begenadigd is geworden. Dus, jazeker wel. Op grond waarvan dan? Ja, op grond waarvan wij ook begenadigd geworden zijn. Op grond van geloof. En dat staat vele malen in het Nieuwe Testament. En het is een heel belangrijk deel van de inhoud van de Hebreeënbrief. Ja, en van Romeinen en van Galaten overigens. Enzovoorts. Het zijn allemaal zegeningen van Christus en van Israël. Maar ze worden hier op ons toegepast. Dit is dus ook een van de manieren waarop deze waarheid, deze gemeentelijke waarheid, is verborgen in het Oude Testament. Maar als je één keer de sleutel hebt, dan vind je het zo terug. Tenzij je het niet gelooft. Of tenzij je zegt, dat kan niet, het is of van die of van die. Weet u wel, dat menselijk denken, ik weet niet waar dat vandaan komt, ik vind het zo'n vreemd soort denken. Zo van, ja, maar die uitspraak gaat over Christus, dus gaat het niet over Israël. Of die uitspraak gaat over Israël en dus gaat het niet over de gemeente. Toch? Mijn auto heeft 4 wielen en 1 stuur. Ja, dat is toevallig een Ford. Nou en, heeft u Fiat dat er niet? Ik bedoel, daar heb je toch niks mee bewezen? Is toch een zotte redenering ook? Het gaat er juist om dat die uitdrukkingen in de Bijbel inderdaad meerdere malen worden toegepast. Dan staat er dikwijls ook gewoon bij. En iemand met een beetje ervaring in het lezen van de Bijbel, die zou dat al heel snel bemerken. Zou je in Genesis 1 al moeten merken trouwens. Hè? Uitspraken over Adam zijn per slot ook gewoon uitspraken over Christus. Daarmee ook over Adam hoor, daar gaat het niet om. Maar net zo goed over Christus. En het laatste is zelfs belangrijker dan het eerste. Enzovoorts, ik noem maar even wat, hè. Nou goed, dat is dus waar Efeze 1 over spreekt. En als dan, om die lijn even te volgen, als dan is vastgesteld dat wij deel hebben aan de zegeningen van Christus, deel hebben aan zijn roeping, zijn erfenis, en aan zijn geest en aan zijn lichaam. Want dat staat er ook nog tussen, hè, aan het einde van hoofdstuk 1. Als dat eenmaal vastgesteld is, dan staat hier in hoofdstuk 2 van Efeze bijna letterlijk hetzelfde als in 1 Korinthe 12, namelijk in hoofdstuk 2 vers 1. Hij heeft u medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaad en de zonde, in welke gij eertijds verkeerd hebt, of in welke geëerdheid gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen, dan wel zonen der ongehoorzaamheid. Daarom gedenkt dat gij die heidenen waart, bekeerd zijt van de afgoden, de stomme afgoden, om de levende God te dienen. Dat is precies dezelfde gedachte. Natuurlijk zijn het andere woorden, maar het is volstrekt dezelfde gedachte. Bekeerd van de stomme afgoden om de levende God te dienen. En hier, we hebben eertijds gewandeld naar de eeuw deze wereld, Satan zelf. Het is gewoon één trapje hoger in de hiërarchie. Weet u wel, Satan staat wel boven de demonen, maar hij staat erboven. Het is wel dezelfde, hetzelfde kamp, dezelfde club, zeg ik altijd. Want van eerbied onthoud ik me zoveel mogelijk in dat geval. Maar we hebben gewandeld naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Dat is de baas van al die afgoden dus en demonen. Dat was vroeger zo. En naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar 1 Korinther 12 zegt, het gaat om dat we zouden wandelen naar de geest Gods, naar de geest van Christus. En niet naar de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. De geest van de duivel dus. De geest van de antichrist ook trouwens, maar goed, daar gaat het nou even niet over. En dan verdrie, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Zelfs de Joden dus. Al leefden ze dan onder de wet. Maar in de praktijk gewoon naar de eeuw deze wereld. Onder de macht van Satan. Die vond het trouwens erg interessant hoor, dat de mens zou eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hè? Dat was de slang die het uitvond, dus vooruit maar. En dan, maar God die rijk is in barmhartigheid. En dan weet je wat er komen gaat, toch? Vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Wat gaat er komen? Dat we wedergeboren zijn. Ja, dat kan moeilijk overgeslagen worden. Maar wat er komen gaat, is dat wij uit die barmhartigheid Gods bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen dat wij naar die barmhartigheid Gods en uit de genade Gods en uit de gave die hij ons gegeven heeft, dus inderdaad, nu de levende God zouden dienen. Dan wel Christus zouden dienen, dan wel ons hoofd zouden dienen. En dat wordt hier alleen wat uitgebreider gezegd. Er wordt gezegd, God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Leuk, er staat elke keer bij hoor. Met Christus en maakte Christus levend en ook ons. Geen automatische inhoud dat voor zover het Oude Testament de opstanding van Christus aankondigt, kondigt het Oude Testament dus ook het ontstaan van de gemeente aan. Ik zei voor zover. Nog. En dan, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Zodat voor zover het Oude Testament de hemelvaart van de Heer Jezus van de Messias aankondigt. Wordt daarmee ook de opname van de gemeente aangekondigd, maar die wilde ik eigenlijk heel niet zeggen. Ik wilde zeggen, wordt daarmee ook onze tegenwoordige positie in Christus in de hemel aangekondigd. Want zoals hij wacht op zijn openbaring in de toekomst, in heerlijkheid, wachten wij op het moment dat ook wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Colossense 3, vers 3 ongeveer. Het is volstrekt dezelfde waarheid hoor. Zit aan mijn rechterhand, wij zouden toch in onze rust ingaan en zitten, gezeten zijn in Christus aan de rechterhand God, zit aan mijn rechterhand tot dat, geldt voor ons net zo goed. We zouden rust hebben en wachten op de toekomst, ja.
Als dan in 1 Korinther 5 staat, zoals Paulus schreef over de opstanding, dan zegt u de eerste in Christus, dan heb je dan hoofd en lichaam al pak. Dan moet je hier consequent zijn.
Ja, ik ben ook
consequent. Ja. Want dan zeg je, en daarom die we Christus zijn, is het toekomst, maar eigenlijk beter af bij dan. Want hoofd en lichaam zijn één.
Nee, maar zo werkt een taal niet, hè. Zo werkt de taal niet namelijk. Dat zou wel kunnen.
Maar dat is toch een beetje zo, dat staat hier toch.
Ja, maar het gaat er niet om of het zo is, het gaat erom of het daar staat. En ik ben er zeer alert op dat wij niet dingen beweren die waar zijn, maar dat we de dingen die waar zijn ook baseren op de juiste schriftplaatsen. Je moet zorgen dat je van de schrift bij de Bijbel blijft. Hè? De tekst 1 Korinther 15 zegt, opstanding, ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn. Dat is iets te zwak uitgedrukt, want er staat eigenlijk daarna die van de Christus zijn, met het lidwoord ertussen. Daarna die van de Christus zijn bij zijn komst. En daarna zal het einde zijn. En ik moet zeggen dat Je kunt natuurlijk zeggen, de opstanding van Christus houdt dan in de opstanding van de gemeente. Dat wil zeggen, de eersteling Christus, dan hoort de gemeente erbij. Maar dat klopt niet helemaal 100%. Omdat allen die ooit opstaan in de zin die daar beschreven wordt, namelijk allen die ooit opstaan in met eeuwig leven, zal ik maar zeggen, staan op omdat ze in Christus zijn. Met andere woorden, dat geldt dan ook nog voor iedereen. En maar daar wordt juist in dat schriftgedeelte onderscheid gemaakt. En met name een onderscheid in de tijd. Dat wil zeggen, hoezeer ook het één gedachte is, namelijk gelijkerwijs allen in Adam. Staat daar ook, hè? Dat is 1 Korinther 15. Gelijk allen in Adam sterven, maar ze sterven niet allemaal op hetzelfde tijdstip. Zullen ze ook alle in Christus levend gemaakt worden, allen die in Christus zijn dus. Maar ook niet allemaal op hetzelfde tijdstip. En dus staat er welke volgorde dat gebeurt, namelijk in drieën. Wat mij betreft had het in tweeën gekund, ja, daar had ik geen problemen mee gehad. Maar staat er in drieën, het kan zelfs nog uitgebreider, eerlijk gezegd. Maar staat daar in drieën, in openbaring staat het in tweeën. Namelijk een eerste en een laatste opstanding. Maar daar wordt het nog verder uitgesplitst in 1 Korinther 5 in drieën. De eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn bij zijn komst. De algemene gedachte is dat als met grote nadruk gesproken wordt over de Christus, gaat het over de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. Dat kun je in het woordenboek uiteraard niet vinden, maar het blijkt uit het Bijbelse gebruik van de uitdrukking in die vorm. En zo hoort het ook, hè. Dus daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, dat is dus in de wederkomst van Christus. En vervolgens staat er, en daarna zal het einde zijn. Het einde namelijk van de opstanding en dus de laatste opstanding. En dat is die van de jongste dag. En eerlijk gezegd, dat is een heel logische reeks. Want Christus is de eersteling uiteraard. De eersteling die opstond in een eeuwig lichaam, om zo te zeggen. Daarna volgt inderdaad de gemeente die immers deel heeft aan Christus. Want die dus van de Christus zijn, zo staat het er ook, hè. En daarna staat er, zal het einde zijn, dat is pas op de jongste dag. En daarbij wordt de opstanding aan het begin van de 1000 jaren overgeslagen. En de enige conclusie die je daaruit moet trekken is natuurlijk dat degenen die dan opstaan, bij het begin van de 1000 jaren, niet opstaan in hun eeuwige lichaam. Maar in ditzelfde lichaam waarin ze gestorven zijn. Om vervolgens, net als alle andere overlevenden van die dagen, de 1000 jaren binnen te gaan. Dat is de gedachte. Dus het blijft gewoon 3. Namelijk, als je Christus apart rekent, 3. Als je Christus niet apart rekent, en dat gebeurt in openbaring, 2. Heb je eerste opstanding en tweede opstanding. Of eerste en laatste opstanding. Zo zit dat. En verder moet ik zeggen, dat natuurlijk, wanneer we het niet op het lichaam van toepassing brengen, en dat gebeurt in 1 Korinthe 15 uitdrukkelijk wel. Daar gaat het over lichamelijke opstanding. En dat is dus een beperkte toepassing van het begrip opstanding. Maar wanneer het niet tot het lichaam beperkt wordt, wordt natuurlijk gewoon gezegd dat wij met Christus reeds opgewekt zijn. En niet alleen hier in Efeze, maar gewoon al in Romeinen 6. Het is dus al gebeurd. Wij hebben al eeuwig leven. We zijn al met Christus opgestaan. De dood is al overwonnen, wat betreft dit lichaam nog niet. Maar aan de andere kant, eeuwig leven hebben wij reeds. We zijn met Christus gezet in de hemel. En hebben die positie dat we dat niet zien, komt gewoon omdat wij nog in dit aardse lichaam zijn. Maar de gedachte blijft dus, God heeft ons mede opgewekt. God heeft ons mede gezet in de hemel. Maar dat vloeit al voort uit het laatste deel van Efeze 1. En eigenlijk al uit Efeze 1 vers 3... gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En in de tegenwoordige tijd staat het, dus je kan niet missen. Maar hier wordt het nog een keer herhaald, niet om het nog eens een keer te vertellen, maar om nu verder te gaan, het verhaal verder te vertellen. De lijn wordt weer opgenomen, zoals zo dikwijls in de Bijbel en zeker in het profetisch woord. De lijn wordt weer opnieuw opgenomen, en zeker in het boek Openbaring overigens, maar dat terzijde. De lijn wordt weer opnieuw opgenomen. U weet nou hoe het werkt, hè? Ik demonstreer dat tegelijkertijd even. De lijn wordt weer opnieuw opgenomen. Hij heeft ons mede opgewekt. Heeft ons mede gezet in de hemel. Vers 6. Maar dan denk je, nou is de apostel zijn de draad van het verhaal kwijt. Want hij zei net dat we eertijds wandelden naar de eeuw deze wereld. De overste, de macht, de lucht enzovoort. En dan zeg je, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, wat het ermee te maken heeft, dat volgt nu. Namelijk, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, vers 7, opdat, er komt het doel van onze wedergeboorte, en zelfs het doel van onze positie in de hemel. Heb je dat? Komt nu, op dat. Waarom heeft God dat gedaan? Opdat wij voor altijd behouden zouden zijn? Nee, dat is wel het resultaat ervan, maar dat is niet het doel. Houd uit elkaar, hè. Als je gewoon zelf redeneert, dan kun je die dingen heel makkelijk door elkaar gooien. Zo van, dit is het resultaat, dus dat was het doel. Nou zijn we voor eeuwig behouden, dat is het resultaat van dat we met Christus zijn opgewekt en eventueel gezet zijn in de hemel. Dus gaan we in de toekomst naar de hemel, of we zijn al gezet in de hemel. En het resultaat is dus onze eeuwige zaligheid, punt uit. Over tot de orde van de dag, in afwachting van het moment dat we zo zwak, ziek en misselijk zijn, dat we het afleggen. Hier, het loodje namelijk. Maar vooruit. Toch? Maar dat is het niet. Er staat op dat, waarom heeft God dat gedaan? Hij had er namelijk een doel mee. Het is niet zo dat wij een doel hadden en hij heeft dat bewerkstelligd. Hij had een doel. En hij heeft het bewerkstelligd, zodat de vraag is, wat is zijn doel met ons leven? Wat wil hij ermee? Het antwoord is, opdat hij zou betonen, gewoon tonen, demonstreren, laten zien, bewijzen. Opdat hij zou demonstreren, in de toekomende eeuwen, let op dat er niet staat in de toekomst. Ik heb dat wel eens gedacht dat er stond. Zo lees je gewoon overheen, maar dat staat er niet. In de toekomende eeuwen, waarna de vraag is, wanneer beginnen de toekomende eeuwen? Nou, bijna 2000 jaar geleden zijn ze begonnen, dus dat is gauw klaar, hè? Bij de opstanding van Christus begon de toekomende eeuw. En begonnen de toekomende dingen. De term stamt namelijk vanuit het Oude Testament. De oude dingen, de vorige dingen, weet je wel, de vorige dingen. Het oude verbond, tot aan de opstanding van Christus in elk geval. Al bestaan de vorige dingen nog steeds. Maar vanaf de opstanding van Christus zijn de toekomende dingen, toekomende eeuwen, toekomende goederen begonnen. Nou goed. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, nu reeds. Maar ja, dat was gelaten 1 vers 4, weet je wel. Dat is van dat hij ons, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Nou, als je getrokken bent uit de tegenwoordige boze eeuw, waar ben je dan? Blijft niks over. Hoef je niks van de Bijbel te weten om die vraag te kunnen beantwoorden. Dat is het makkelijkste dus. Hè. In de toekomende eeuw. Is al begonnen. Goed. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat wil zeggen, God wil ons gebruiken om zijn genade te demonstreren. Nu en altijd. Dat blijft ook altijd zo. Kan trouwens alleen als voor altijd ook vast blijft staan dat je een zondaar was hier. Nee, dat is het antwoord op de vraag. Ik heb heel veel antwoorden op dezelfde vraag. Dat is de ene vraag altijd van, maar denk je dan dat we elkaar in de hemel zullen herkennen? En dan zeg ik, wat dacht je wat? Wil je ineens alles wat geweest is wegdoen, wegredeneren, uit het boek delgen? Waarom is het dan gebeurd? Natuurlijk, in de hemel vragen ze straks waarom ik hier, en jij natuurlijk, waarom wij daar zijn en wat we daar eigenlijk doen. En met welk recht enzovoort. En antwoord, dit is de simpele variant maar hoor, die ik nou geef, hè, op het zonderschoolniveau eigenlijk. En het antwoord is dan, op grond van de rijkdom van Gods genade, waarmee hij overvloedig is geweest over hen in al zijn wijsheid. Uitnemende rijkdom, ik wist dat ik een woord vergat. Toen vulde ik wijsheid in, die heb ik even stiekem gehaald uit hoofdstuk 1. Maar hier gaat het om de uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Daar gaat het om. Wij staan dus ten dienste van dit werk Gods, namelijk de betoning van zijn genade. Zodat een van de eerste dingen die wij hier als dienstknechten Gods doen, is anderen genade geven, betonen. We hebben zelf zat ontvangen, dus we kunnen anderen ook wel wat geven. Nou, dan staat een hoofdstuk verder of zo. Een hoofdstuk 5 staat dat, hè. We hebben vergeving ontvangen, we vergeven anderen. Gewoon, vanzelfsprekend. We zijn zelf behouden geworden door de dispensatie. De uitdeling van Gods genade. Wel nu, hoe demonstreren wij Gods genade? Door diezelfde genade die wij in overvloed hebben ontvangen uit te delen. Dus te geven en maar ook bekend te maken uiteraard. Voor zover een verschil tussen bestaat. Heb je dat? Goed. Opdat hij, let op, niet op dat wij zouden betonen. Lees je ook zo overeen. He? God heeft ons die positie gegeven opdat wij zouden betonen. Dat kan heel goed, maar het staat er niet. Opdat hij zou betonen, met andere woorden, dit werk waartoe hij ons geroepen heeft, zou hij doen. Kennelijk in ons, door ons. Waarbij wij zijn dienstknechten zijn. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Enzovoorts. Want uit genade zijt gij zalig geworden. In ander Nederlands. Daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Want daarom en want betekent hetzelfde. Namelijk om die reden. Om die voorgaande reden. Omdat hij via ons zijn genade wil betonen. Niet aan ons. Maar via ons zijn genade wil betonen aan anderen. Daarom, daartoe, met dat doel, zijn wij inderdaad uit genade zalig geworden. Namelijk door het geloof. Namelijk niet uit u. Namelijk niet uit de werken. En dus is het Gods gave. En hebben we het nog niet over de geestelijke gaven uit 1 Korinthe 12... Want hier gaat het gewoon om hoe wij zalig geworden zijn. Wel uit de genade Gods. En waarom? Of waartoe? Opdat die genade ook gedemonstreerd zou worden. En zelfs in de toekomende eeuwen. Meervoud. Normaal gesproken kennen we maar één toekomende eeuw. En het meervoud in dit geval is overigens geen rekenkundig meervoud. Zoals sommigen er graag van maken. Omdat dat hen uitkomt. Maar je moet nou helemaal onderscheid kennen tussen een taalkundig of grammaticaal meervoud. En een rekenkundig meervoud. Toekomende eeuwen wil alleen zeggen dat die toekomende eeuw wel verbazend lang duurt. Hoe lang? Die wordt niet bepaald. En dat is de betekenis van het woord eeuw trouwens ook. Onbepaald. Duurt voort. Vandaar het meervoud. Nou goed. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave. Wat is Gods gave? Dat gij zalig geworden zijn dus. Hè? De genade geeft Gods is het eeuwige leven. Precies. Niet het geloof, maar het eeuwige leven. Hè? Precies. En dan niet uit de werken. Niet uit uw werken zijt gij zalig geworden. Opdat niemand roemen. Want als wij zouden kunnen roemen, zou het ten koste gaan van onze roeping, onze dienst. Wij zouden namelijk Gods genade betonen. Wel, als onze wedergeboorte, onze zaligheid of wat het maar wezen mag, althans voor een deel uit onze eigen werken zou voortkomen, zouden wij daarin kunnen roemen en zou het afbreuk doen aan het doel waartoe God ons geroepen heeft. Heel gemakkelijk. Hè? Dat is wat de apostel hier zegt. Omdat niemand roemen, vers 10, want, en dat want zou je moeten zetten naast het want uit vers 8, want dat is gewoon een vast principe. Als het een paar keer komt, want, wil het meestal niet zeggen dat het een doorgaande reeks is. En dat er steeds bij elke stelling weer een nieuwe verklaring of toelichting volgt. Maar dat wil gewoon zeggen dat vele toelichtingen of verklaringen volgen op de voorafgaande stelling. De stelling was die van, hij heeft ons mede opgewekt opdat hij zou, en gezet in de hemel opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Want, daarom zijt gij uit genade zalig geworden en niet uit werken. En nog een keer, want wij zijn zijn maaksel. Met andere woorden, vers 10 zou je ook moeten lezen naast vers 8 en dus achter vers 7. Want wij zijn zijn maaksel, wij zijn zijn maaksel. Je ziet meteen hoe het aansluit. Want God heeft ons met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. En dus zijn wij zijn maaksel. Maar daar houdt het verhaal niet mee op. Daar gaat het ook niet om. Waar het om gaat is, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, namelijk, we zijn met Christus mede gezet in de hemel, mede opgewekt en mede gezet in de hemel, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot, en ik geloof dat daar in het vers de grootste nadruk op ligt, tot, in tegenstelling tot vers 9, namelijk, niet uit de werken. En als je dus één keer vers 10 leest, dan moet je vaststellen dat de klemtoon in vers 9 moet liggen op uit. Namelijk, gij zijt zalig geworden niet uit te werken, tussen zin weglaten, want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Heb je dat? Ja, dat is het verband hoor.
Niet uitwerken, maar tot goede werken. Goede werken zijn er wel, spreekt de Bijbel ook uitgebreid over. Maar niet opdat we daardoor zijn maaksel zouden worden. Maar we zouden goede werken doen vanuit het feit dat we zijn maaksel zijn. Want daartoe zijn we zijn maaksel. Wij zijn zijn maaksel geschapen, niet in Adam, tot boze werken. Maar we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, de laatste Adam, tot goede werken. Goede werken welke God voorbereid heeft. Ik noemde er straks Hebreeën 12. Wij zouden de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Maar hier staat. Wij zijn geschapen tot goede werken welke God voorbereid heeft. Maar het is precies hetzelfde verhaal natuurlijk. God stelt ze ons voor. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wel nu, dit is 1 Korinther 12 geestelijke gaven. Dat zijn die goede werken die hij ons voorstelt, opdat we daarin zouden wandelen. Hij geeft ons die werken te doen. Heb je dat? Ik hoop het. Maar het sluit aan bij 1 Korinther 12, namelijk gaven, bedieningen, namelijk werkingen. Nou, dat zijn die goede werken. En ik ga het nou niet doen, maar zoek maar eens op die term goede werken in uw Bijbel. Zult zien dat het altijd gaat over werken die leiden tot verheerlijking van God. En ze komen voort uit de activiteit, de werkzaamheid van de geest in ons als gelovigen. En het worden wel onze werken genoemd eventueel, omdat ze door onze lichamen, onze leden, uit Romeinen 6, door onze lichamen, uit Romeinen 12, gedaan zouden worden, maar niettemin de werken worden ons te doen gegeven vanuit God. Hij stelt ze ons voor en wij zouden daarin wandelen. En eigenlijk moet je nog een keer een klemtoon leggen op dat wij in dezelfde, in die namelijk, zouden wandelen. In die werken, want vers 10 zou je moeten terugkoppelen meteen naar vers 1 en 2, hier in Efeze 2. Namelijk, gij waart dood door de misdaad en zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld. Maar nu zijn wij zijn godsmaaksel geschapen in Christus Jezus, dat is de eeuw van de toekomende wereld, of gewoon de toekomende eeuw, Christus namelijk. We zijn nu zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, en dat is heel wat anders dan de misdaden en de zonde van vers 1, ze staan er recht tegenover natuurlijk. Welke God voorbereid heeft, terwijl van nature wandelen wij in de misdaden en de zonde die de duivel heeft voorbereid. Want dat is wat vers 2 zegt. En dat is het waar het hier in werkelijkheid over gaat. Niet zozeer over onze wedergeboorte, maar over waartoe dat gebeurd is en wat God op grond daarvan van ons verwachten mag. En dan gaat die genade hier in dit hoofdstuk dubbel op. Namelijk, we zijn uit genade zalig geworden. Maar we hebben ook genade ontvangen om deze goede werken die God voorbereid heeft te mogen doen. Je moet het zo voorstellen, God heeft daar een verzameling goede werken liggen die gedaan moeten worden. Een programma zal ik maar zeggen. En de vraag is wie er zich aanbiedt. En op grond van onze wedergeboorte zijn we bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. 2 Korinther 3. Of we zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat was Filippenzen. Voor degene die Korinthe niet blieft. Filippenzen zegt hetzelfde. Je weet het, die gooi ik altijd door elkaar. Nou goed, hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt, maar van ons wordt verwacht dat we ons dus op grond daarvan beschikbaar stellen. En dan uit zijn genade geeft hij ons die werken. En dat zijn geestelijke gaven, dat laatste. Dat zijn de geestelijke gaven uit 1 Korinther 12. Want het zijn de bedieningen, de werkingen waarmee wij mogen en kunnen bijdragen aan het werk Gods in onze dagen. De goede werken trouwens, daarvan zei ik, zijn zonder uitzondering werken tot verheerlijking van God. Maar iets praktischer gezegd, die goede werken kunnen alleen maar onderdeel uitmaken van het goede werk wat God nu doet. Uiteraard, het is immers in wezen het goede werk Gods. En aangezien het goede werk Gods in onze dagen bestaat uit de opbouw van de gemeente, dragen dus deze goede werken bij tot de opbouw van de gemeente. En als het gaat om werken die niet bijdragen tot de opbouw van de gemeente, zijn het geen goede werken. Als het geen goede zijn, zult het wel slechter zijn. Als het geen werken des lichts zijn, zult het werken de duisternis zijn. Boze werken heet zoiets trouwens. Het is één van de twee. Zwart-wit voorgesteld. Ook in vele andere schriftplaatsen. Maar we moeten het hier bij laten voorlopig. Want het is al hoog tijd voor de pauze. Wij waren in Efeze 2. Een beetje verdwaald natuurlijk. Maar niet te min een aardige inleiding alsnog tot 1 Korinthe 12. Wij zijn dus zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft. En ik zeg dus nu, die gaven die wij ontvangen bestaan inderdaad uit deze goede werken die hij voorbereid heeft. Hij heeft, zal ik maar zeggen, een verzameling goede werken voorbereid. En het wachten is op degene die zich aanmelden om die goede werken te doen. Dat is het gewoon. En wij naderen tot de troon der genade om daar onze opdrachten te krijgen, zal ik maar zeggen. Om ons daar een loopbaan te laten voorstellen, of hoe dat maar heten mag. En ik zeg altijd, indien wij niet, dan een ander. Dus als u nog wat goede werken wil doen, die je wil dienen, dan moet je dus snel bij hem wezen. Zo zit het ongeveer. Het is genade dat te mogen doen. Genade om God te dienen. Waar wij van nature de grote tegenstander dienen. Waarna vervolgens overigens in de rest van hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 uiteengezet wordt waaruit het werk Gods in onze dagen bestaat. Het is een aardige inleiding tot de Efezebrief ook, hè, zo. Want in de rest van Efeze 2 en Efeze 3 wordt uiteengezet waaruit het werk van God in onze dagen bestaat. Het is namelijk een geheimwerk, u weet wel, de verborgenheid. Namelijk de verzameling, de roeping, de opbouw van de gemeente. En de praktische kanten daarvan worden ook toegelicht in hoofdstuk 4. Waar prompt ook gesproken wordt over gaven. Niet zozeer aan gelovigen, maar wel aan de gemeente. Want God heeft sommigen gegeven. Heeft de mensen gaven gegeven, staat er. Geciteerd overigens uit Psalm 68. Hoezo niet in het Oude Testament? He. Maar hij heeft de mensen gaven gegeven. En de apostel zegt, worden de gemeente toegepast in deze vorm. Namelijk, hij heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, wat er maar wezen mag. En dan, waartoe die gaven zijn? Tot opbouw van diezelfde gemeente. En daar staat er ook namelijk, tot de volmaking, eigenlijk opvoeding, volwassen worden. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, namelijk tot het dienstwerk, met de nadruk op dienst, tot het werk der bediening, het dienstwerk namelijk, tot opbouw van het lichaam van Christus, dat al aan het einde van hoofdstuk 1 genoemd werd. En dan kun je meteen in één oogopslag het hele verband van zo'n brief zien. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Daarmee hebben wij deel gekregen aan wat genoemd wordt het lichaam van Christus. En in die positie zijn wij dus bekwaam gemaakt om dat lichaam van Christus te dienen. Is de bedoeling. Nou, dat is precies de gedachte van 1 Korinthe 12. Waarna de volgende vraag is, hoezo weet Paulus dat pas als hij in de gevangenis zit in Efeze? Ik had ook Romeinen 8 kunnen nemen, maar de vraag kwam dan helemaal net uit Efeze. Dus dan krijg ik het verhaal, leg ik u het verhaal uit Efeze voor. Maar uit Romeinen had het met hetzelfde gemak gekund. Romeinen 5, 6, 7 en met grote nadruk 8. En dan vervolg daarop 19 en 11. De roeping van de gemeente in plaats van Israël. In de priesterlijke plaats namelijk van Israël enzovoorts. En dan hoofdstuk 12. Inderdaad, uw lichaam bestellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En wat volgt er dan verder in Romeinen 12? Geestelijke gaven. Leden van het lichaam van Christus, met ieder zijn eigen gaven. Dus echt volstrekt hetzelfde verhaal, vele malen. En Petrus zou ook leuk geweest zijn, hè, 1 Petrus. Precies hetzelfde verhaal. In Christus wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus tot een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, tot zoonschap dus in de toekomst. En dan zegt hij dat we inderdaad zijn toegevoegd of worden toegevoegd aan die ene levende steen. En zo gebouwd worden tot een tempel Gods. Dat is immers de gemeente, het lichaam van Christus. Trouwens in Efeze staat het ook, een tempel, een geestelijke tempel enzovoorts. Een koninklijk, dan wel priesterlijk volk enzovoorts. En dan volgt ook meteen het verhaal van goede werken enzovoorts. En worden ook de gaven opgesomd enzovoorts. Nou ja, de gaven opgezond, worden een opsomming gegeven van waaruit zo'n gave in de praktijk zou kunnen bestaan. Want dat is het eigenlijk. Goed. Waarna ik dus weer terug ga naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 12. De gedachte is dus inderdaad niet dat wij onszelf één bediening uitzoeken. dan wel zelf onze werken bepalen, dan wel voorbereiden. Of dat wij zelf onze loopbaan onszelf voorstellen. De loopbaan komen we tegen, meen ik, in de tweede Korinthebrief. Ik laat het verder maar buiten beschouwing. Maar de gedachte is dat hij zou zeggen wat wij zouden doen. En hij ons onze loopbaan zou voorstellen. Ik sta te praktiseren, wat wilde ik nog zeggen? Maar wat ik nog wilde zeggen in dit verband, nu ik het er toch over heb, is iets naar aanleiding van een uitspraak van Johannes in de derde Johannesbrief. De derde Johannesbrief, en terwijl u het opzoekt, zeg ik, natuurlijk, de brieven leren ons, alle brieven feitelijk leren ons, dat wij voor onze dienst aan hem, en dus voor het volbrengen van de goede werken die hij voorbereid heeft, dan wel voor het lopen van de loopbaan die hij ons heeft voorgesteld, ook beloond zullen worden. Namelijk heerlijkheid zullen ontvangen. Dat is de term al uit Romeinen trouwens. We zouden heerlijkheid ontvangen, een loon ontvangen, een kroon ontvangen, of hoe het maar genoemd mag worden. En de aardigheid is nu dat de wijze waarop Johannes erover spreekt, in één zin ons in één klap uitlegt hoe het in elkaar steekt. Namelijk, hij zegt in, ik zei 3 Johannes, ik bedoel 2 Johannes. Maar ja, dat is dezelfde bladzijde, hè. 2 Johannes, brief van een half kantje heet zoiets. De tweede Johannesbrief, vers 8. Zie toe voor uzelf. Indien wij onszelf zouden oordelen. Laatste vers van 1 Korinthe 11. Zo zouden we niet geoordeeld worden. Zie toe voor uzelf. Zie toe voor uzelf. Niet op een ander. En een ander ook niet op u. Zie voor uzelf. Dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Maar een vol loon mogen ontvangen. Ik vrees dat de boekhouder toch wat problemen krijgt met de uitspraak. He. Want hoe kun je verliezen hetgeen je gearbeid hebt? Want de arbeider is zijn loon waardig. Je zou zeggen, nou, wat je bearbeid hebt, dat ontvang je dus. Hoe zou je het kunnen verliezen? Want de arbeider is zijn loon waardig, zegt de heer zelf. Nou, dat niet begrijpt, moet je gewoon verder lezen. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. De enige verklaring die ik daarvoor bedenken kan, en die recht doet ook aan al het andere wat de schrift over dit thema zegt, is dat wij, dat God voor ons een loopbaan bepaald heeft. Hij heeft namelijk werk liggen wat hij ons toegedacht had. Sinds wanneer doet er niet toe? Want dan krijg je dat soort theorieën weer. Wanneer legt hij dat klaar? Van tevoren of op het moment dat we tot geloof komen of wat dan ook maar. Maar hij heeft ons gewoon bepaalde loopbaan toegedacht. Bepaalde verantwoordelijkheid had hij ons willen geven. En dus een bepaalde functie, zou ik maar zeggen. Hè. Hij had ons een bepaalde functie willen geven. De functieomschrijving ligt ook vast enzovoorts. En het loon ook. Is dat duidelijk of niet? Het loon ligt gewoon vast. Indien wij die loopbaan lopen, zullen wij dat loon ontvangen. En als wij inmiddels halverwege zijn, en gewoon halverwege de loopbaan die de Heer ons heeft voorgesteld, dan kunnen wij aanspraak maken op het volle loon dat daarvoor staat. Dat heb je toch? En dan bedoel ik niet een half loon, een vol loon namelijk. Die verantwoordelijkheid had hij voor ons weggelegd. Indien we die verantwoordelijkheid dragen, ontvangen we het volle loon wat daarbij hoort. Echter op het moment dat wij van de loopbaan afwijken of ermee ophouden, verspillen wij onze tijd, energie of wat er maar wezen. Ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen zonder dat u het zich al te zeer aantrekt. Sommigen hebben problemen met de zwart-witte uitspraken namelijk. Maar op het moment dat wij ons aan bepaalde verantwoordelijkheid onttrekken en gewoon zeggen, nou dat vind ik wel best, zijn wij bezig te verliezen. Niet wat wij zouden ontvangen op grond van wat wij gelopen hebben, maar op de lange termijn verliezen wij op ons volle loon wat wij zouden ontvangen indien wij gewoon de loopbaan zouden lopen die hij ons heeft voorgesteld. Heb je dat? Ik bedoel, stel nou, neem het, pas het niet al te letterlijk toe, want het is een gelijkenis van eigenmakelij, zoals Johan Bos dat formuleert. Dus pas het niet te letterlijk toe, maar stel dat het een loopbaan is van 8 uur en na 4 uur geven wij de bruier eraan. Nou, na 4 uur zitten we nog gewoon op het volle loon uiteraard. Dat zou ook netjes zo doorgaan. Maar als we ermee ophouden, ja, en we verspelen 2 uur... om dan daarna bijvoorbeeld weer op de loopbaan terug te komen... dan hebben we toch 2 van de 8 uur verspeeld. Dat is volgens mij 25%. Bruto, netto valt het wel mee, hoor. Want je komt in een lagere schaal terecht. Maar daar gaat het nou niet over. Ja, maar hebben we het een beetje? De gedachte is, wij zouden een loopbaan lopen die de Heer ons voorgesteld heeft... en daar hoort een bepaalde loon bij. Meer dan dat halen is er toch niet bij, hoor. Het is gewoon zo, meer dan dat halen is er niet bij. We kunnen hooguit het volle loon wat hij gesteld heeft halen. Maar we kunnen er wel op verliezen. Wij kunnen dus in beginsel niks toedoen, dat is de redenering van Gods kant kennelijk... Wij kunnen er niks aan toedoen, wij kunnen er alleen aan afdoen. Dat is ook een aardig antwoord op de eventuele vraag, maar wat nou als de loopbaan was voor 8 uur en maar na 4 uur leggen wij het loodje, dat is hetzelfde loodje van de straks zal ik maar zeggen, dan hebben we de volle loopbaan niet uitgelopen. Dat is punt niet, je hebt gewoon gelopen wat je lopen kon en dat is dan volle. Het heeft niks te maken met hoe lang wij leven of iets dergelijks. Dus gewoon de loopbaan lopen, zolang als we in het lichaam zijn enzovoort. En daar hoort het volle loon bij. En er kunnen er dus niks aan toevoegen door iets extra's te doen. Want dat extra's, dat zou een ander doen of iets dergelijks. Hè? Maar we kunnen er wel aan afdoen door ons te onttrekken. En de Bijbel gaat ervan uit dat wij ons niet onttrekken. Hebreeën 10, de laatste vers, staat het letterlijk. De Bijbel gaat ervan uit dat wij ons niet onttrekken, dat wij dus gewoon de loopbaan lopen, dat wij de Heer, dat wij Jezus als Heer erkennen enzovoort. En dus zullen wij ons vol loon ontvangen, wij zullen een kroon ontvangen, wij zullen heerlijkheid ontvangen. Kortom, wij zullen tot zonen gesteld worden, want daartoe had God ons geroepen. En als het dan toch niet gebeurt, dan komt dat omdat wij ons onttrokken hebben. En daarom zegt Johannes, zie toe dat gij niet verliest hetgeen wij gearbeid hebben, maar dat wij een vol loon mogen ontvangen. Maar keuze hebben we niet. Het is of hem dienen of niet. En dat is het dan. En als we hem dienen, het loon wat erbij hoort. En die dienst bestaat niet dus, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, uit incidenteel af en toe is iets voor de Heer doen, hoewel het best in de praktijk zo ongeveer zo kan uitzien. Maar de dienst bestaat eruit dat wij de verantwoordelijkheid dragen die de Heer ons opgelegd heeft. Maar ik had natuurlijk gewoon te zeggen dat we de verantwoordelijkheid dragen die Hij ons gegeven heeft. Gave. Nou, dan heb ik nog net 6 minuten om nog eens een keer bij het begrip gave stil te staan. Dan begin ik helemaal overnieuw. Bij gave denken wij aan de een heeft de gave dit en de ander heeft de gave dat. Ook van nature. Waarom denk ik nou altijd aan muzikaliteit? Mag goed, hè? Ik parkeer mijn suf, maar ik schiet me zo gauw niks anders te binnen. De ene heeft de gave zus en de ander heeft de gave zo. Ik moet u zeggen, in de praktijk is dat ook zeer betrekkelijk. Want het probleem met gaven is dat het enorm veel tijd en energie kost om ze te praktiseren. En als je niet praktiseert, komt niemand er ineens zelfs maar achter dat die gave sowieso aanwezig is. Maar dat even terzijde. Ja, is zo hoor. Maar wij noemen dat een gave, u weet het, een natuurlijke aanleg. Wij noemen dat een gave. De vraag is altijd van wie? Want ik noem het gewoon een erfelijke belasting. En belasting in zijn gebruikelijke betekenis van het woord, dat is een last en dat is heel vervelend. Dat is waar. Die zult er maar mee rondlopen met z'n nou goed, erfelijke belang. Laat maar zitten. Maar we noemen dat een gave. De buren noemen dat zo. Of je schoonmoeder of iets dergelijks. Een gave. Hè? Nou goed. Dat is de ene kant. Verder noemen wij het een talent. Dat staat ook gewoon zo in het woordenboek. Een talent. Het vermogen om iets te kunnen, zal ik maar zeggen. De natuurlijke aanleg tot iets. Dat heet talent. Staat in het woordenboek. Maar weet u hoe het daar gekomen is? Door het niet verstaan van de gelijkenis van de talenten, want daar is de term aan ontleend. Komt uit de Bijbel, namelijk uit Matteüs 25. Ik was onderweg. Uit Matteüs 25 komt dat. Maar dan heeft men de gelijkenis niet goed gelezen. Want het begrip talent wordt daar niet gebruikt voor de natuurlijke aanleg. En ook niet voor de bovennatuurlijke aanleg. Ik bedoel dus de aanleg die wij dan eventueel, volgens sommigen, zouden hebben ontvangen bij wedergeboorte. Het is namelijk helemaal niet zo. Er staat in Matteüs 25, en terwijl ik er naartoe blader, zeg ik dan, dat ik weet dat deze gelijkenis niet op ons in onze dagen van toepassing is, maar daar gaat het niet over. Ik probeer alleen te laten zien wat de betekenis is van het woord. Heb je dat? Want de talenten waren wel gaven. Hij gaf namelijk, de meeste heer, die gaf zijn personeel, zijn dienstknechten, gaven, staat er ook. Maar er staat, het Koninkrijk der Hemelen uit vers 1, is, vers 14, gelijk aan een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep, omdat op dienstknechten slaven dus, tot zover zou het op ons toepasbaar zijn. Hij riep zijn dienstknechten en gaf hun zijn goederen over. Namelijk, hij gaf zijn goederen niet weg, maar hij gaf het beheer over zijn goederen over, zoals uit de rest blijkt. Dat heb je toch, hè? Nou, daar staat hem. En de een gaf hij 5 talenten. Sinds wanneer is de natuurlijke aanleg het goed van een ander? Hij gaf hun zijn goederen over. Maar onze natuurlijke aanleg zijn niet de goederen van een ander. Het zijn eventueel de goederen van onszelf, maar niet van een ander. Maar verder dan. De een gaf hij 5 talenten. De ander 2 en de derde 1. En wat is een talent? In wezen gewoon een geldstuk. Wat gaf hij hun dus? Een geldstuk, geldstukken, een bedrag. En wat gaf hij hun dus? Want bleef zijn geld namelijk. Hij eist hem toch terug, later. En onze natuurlijke aanleg vraagt hij toch niet terug. En ook onze natuurlijke aanleg die we eventueel hebben ontvangen bij onze wedergeboorte, vraagt hij ons toch niet terug. Nou goed. Maar wat gaf hij hun dus? Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. Het waren zijn goederen. Niet, hij gaf zijn goederen aan hen. Hij gaf hun zijn goederen over. Hij zou namelijk weg. En hij had daar zijn bezittingen, zal ik maar zeggen. En zij zouden dat beheren. Ze kregen dus de verantwoordelijkheid over die talenten. En daarom kon hij na lange tijd terugkeren en rekening met hen houden. Afrekening namelijk in vers 19. Want dat bleven gewoon zijn talenten. En dan? Hij gaf de een 5 talenten, vers 15, de ander 2 en de derde 1. En dat is de vraag, maar waarom gaf hij de een 5 en de ander 2 en de ander 1? Waarom het verschil? Dat was de vraag van dokter Anders Jeden en UTB. Waarom het verschil? Maar het moest toch allemaal gelijk zijn, dat weet je toch? UTB, ja. Duitsveldig. Maar laten we zitten. Waarom het verschil? Wel staat er, een ieder naar zijn vermogen. En wat is dus zijn vermogen? Zijn natuurlijke aanleg. Zijn capaciteiten. En als dat vermogen de natuurlijke aanleg is, de capaciteit is, hè, wat iemand dragen kan. U weet wel, de capaciteit van een automotor. Het vermogen van zoveel pk. Of zoiets. Als het vermogen dus staat voor wat iemand aan kan, dan staat het talent voor, of het aantal talenten voor, de verantwoordelijkheid die de persoon in kwestie te dragen krijgt. Dus als iemand een groot vermogen heeft, krijgt hij veel talenten hier. Als hij weinig vermogen heeft, krijgt hij weinig talenten. Zo eenvoudig is dat. Waaruit in het algemeen volgt dat aangezien Korinthe en Korinthe 12 onderscheid maakt en zegt de een dit en de ander dat en er wordt ook onderscheid gemaakt, namelijk wordt gezegd de ene gave is meerder dan de andere, dan is de vraag waarom krijgt de een meerdere gave dan de andere? Omdat de een meer dragen kan dan de andere. Zodat je slecht bent, af bent als je veel kunt dragen, want dan krijg je grote verantwoordelijkheid en daarom doen mensen en ook gelovigen dikwijls hun best om vooral niet sterk te worden in het geloof. Want als je sterk wordt in het geloof, krijg je veel te dragen. Of gewoon, men wil weinig weten, want wie veel weet, moet veel verantwoorden. Ja, die is nog van voor de oorlog, geloof ik hoor, deze uitspraak. Maar
Het was nog een zacht jeugd.
Jawel, tuurlijk wel. Kijk, wat later gezegd wordt, maar ja, ik sta er over mijn tijd heen te praten, dus dat helpt niet zoveel. Wat gezegd wordt, is inderdaad dat wij verantwoordelijkheden krijgen. Dat is een gave, dat is de gave, de verantwoordelijkheid. Naar ons vermogen, en naar ons vermogen wel te verstaan, naar wat wij dragen kunnen. En daarnaast moet ik even zeggen, wordt gezegd dat in het geval dat die verantwoordelijkheid, die gave, te zwaar wordt, zodat wij onder dat juk zouden bezwijken, dat is de term die gebruikt wordt, of vertragen, in de Statenvertaling, dan zouden wij van hem hulp krijgen te bekwamer tijd, heet dat. Hulp te bekwamer tijd. Hulp voor wat? Hulp om die gave, die verantwoordelijkheid namelijk, te kunnen dragen. Hij gaf hem ons, op grond van ons vermogen, op grond van wat wij dragen konden, maar aangezien omstandigheden in het leven nou eenmaal verschillen, aangezien werkomstandigheden wel eens uit de hand kunnen lopen, om zo te zeggen, komt wezen dat bij gelegenheid wij iets te dragen hebben wat we helemaal niet kunnen dragen. De last wordt ons te zwaar. Die last is u te zwaar, weet u wel, die. He? Nou, dan gaan wij naar onze middelaar. Schiet me op tijd te binnen, zodat u het nu hoort van een ander. Wie dat geschreven heeft, dat lied, weet ik niet. Maar zo is het precies.